Goed.
Eerst beginnen met het gebed?
Ja. Ja, vader, dank u wel voor deze avond, dat we zo met elkaar mogen zijn. Een wat kleinere groep dan we verwacht hadden en gehoopt hadden. Maar we willen ook bidden voor deze avond en vragen of u erbij wilt zijn. Wilt u ons zegenen en ook inzicht geven in uw woord, dat we de nieuwe schatten en ontdekkingen in mogen vinden. We willen u zo prijzen. Om Jezus wil, amen. Nou, het idee is om vanavond Leviticus 16 te bespreken. Als een soort voorafje, een patuizer. En eens kijken wat jullie ervan weten. En wat ik denk dat er onder meer in te vinden is. En mochten we verder gaan met deze Bijbelstudie, dan moeten we gaan kijken wat we dan als goed onderwerp zien. En hoe we dat, dat kunnen gaan doen.
Ja.
Dus vandaar.
Okay.
Jullie kennen dit hoofdstuk? Leviticus 16, Grote Zondag.
Kijk.
Derde Bijbelboek.
Leviticus.
Genesis, Exodus, Leviticus.
Ja. Ik heb ze natuurlijk allemaal uit het hoofd geleerd. Maar nu is het zo dat ik raak die dingen kwijt.
Ja.
Ik raak ze kwijt.
Kijk, heel veel.
Wat zeg je?
Heel veel mensen kennen de Bijbelboeken, maar als je vervolgens vraagt van joh, wie weet wat in Leviticus staat, dan zijn het niet zo heel veel die hun vinger op gaan steken. Ja, maar welke wetten? De wetten staan trouwens in Deuteronomium, dat is een stuk wetgeving.
Ja, en nummerie ook.
Nummerie is meer verhaal. Dat is meer de ervaring, je begint met een telling. En dan de verhalen van de woestijnreis van de Israëlieten naar het beloofde land.
Ja.
Zullen wij dit met elkaar lezen, dit hoofdstuk?
16, hè? 16.
16 en dan helemaal, dat is een heel eind, 34 versen. Mm-hmm. En dan, misschien wil iemand een stuk lezen.
We wisselen elkaar af,
ja,
zal ik het beginnen?
Ja.
Het geeft een stuk of 5 versen of zo, hè?
Ja. 25, maar niet zo.
En de Heere sprak tot Mozes nadat de twee zonen van Aaron gestorven waren, toen zij genaderd waren voor het aangezicht des Heeren en gestorven waren. De Heere zeide tot Mozes, spreek tot uw broeder Aaron, dat hij niet te alle tijden ga in het heilige, binnen de voorhang, voor het verzoendeksel, dat op de ark is, opdat hij niet sterft. Want ik verschijn in een wolk op het verzoendeksel. En hiermede zal Aaron in het heilige gaan, met een var, een jong rund ten zondoffer, en een ram ten brandoffer. Hij zal de heilige linnen rok aandoen, en een linnen onderbroek zal zijn vlees zijn. En met een linnen gordel zal hij zich gorden, en zich met een linnen hoed bedekken. Dit zijn heilige klederen, daarom zal hij zijn vlees met water baden, als hij ze zal aandoen. En van de vergadering van de kinderen Israëls zal hij nemen 2 geitenbokken ten zondoffer en een ram ten brandoffer.
Dan zal Aaron de stier van zijn eigen zondoffer brengen en verzoening doen voor zich en zijn huis. Hij zal de 2 bokken nemen en ze voor de aangezicht des Heeren stellen bij de ingang van de tent de samenkomst. En Aaron zal de beide bokken het lot werpen, een lot voor de Heeren en een lot voor Azazel. Dan zal Aaron de bok waarop het lot voor de Heeren gevallen is brengen en hem ten zondoffer bereiden. Maar de bok waarop het lot voor Azazel gevallen is, zal het levend voor het aangezicht der Heeren stellen, om daarmee verzoening te doen door hem voor Azazel de woestijn in te zenden. Dan zal Aaron de stier van zijn eigen zondoffer brengen en verzoening doen voor zich en zijn huis. Hij zijn eigen zondoffer brengen. En dat heb ik al gelezen. Zal de stier van zijn eigen zondoffer slachten.
En een vuurbak vullen met gloeiende houtskool van het altaar dat bij de ingang van de ontmoetingstent staat. Hij moet twee handen fijn gestampt geurig reukwerk nemen en dat alles naar de heilige ruimte achter het voorhangsel brengen. Daar moet hij het reukwerk ten overstaan van de Heer op het vuur leggen, opdat de wolk van het reukwerk de verzoeningsplaat op de ark met de verbondstekst aan het oog omtrekt, anders sterft hij. Hij moet met zijn vinger het bloed van de stier op de verzoenplaats sprenkelen en zevenmaal wat bloed op de grond ervoor. Daarna moet hij de bok voor het reinigingsoffer van het volk slachten en het bloed naar de heilige ruimte achter het voorhangsel brengen. Met het bloed moet hij hetzelfde doen als met het bloed van de stier. Hij moet het op de verzoeningsplaat en op de grond ervoor sprenkelen.
Zo zal hij verzoening doen over het heiligdom om de onreinheden van de Israëlieten en om hun overtredingen in al hun zonden. Aldus zal hij doen met de tent der samenkomst die bij hen verblijf houdt te midden van hun onreinheden. Geen mens zal in de tent der samenkomst zijn wanneer hij daar binnen gaat om in het heiligdom verzoening te doen, totdat hij naar buiten komt en verzoening gedaan heeft voor zichzelf, voor zijn huis en voor de hele gemeente Israëls. Dan zal hij naar buiten gaan naar het altaar dat voor het aangezicht des Heren staat en daarover verzoening doen. Hij zal van het bloed van de stier en van het bloed van de bok nemen en dat rondom aan de horens van het altaar strijken. Dan zal hij daarop met zijn vinger zevenmaal van het bloed sprenkelen en het reinigen en heiligen van de onreinheden van de Israëlieten. Wanneer hij de verzoening van het heiligdom en van de tent der samenkomst en van het altaar voleindigd heeft, dan zal hij de levende bok brengen en Aaron zal zijn beide handen op de kop van de levende bok leggen en over hem alle ongerechtigheden van de Israëlieten en al hun overtredingen en al hun zonden belijden. Hij zal die op de kop van de bok leggen en die door iemand die daarvoor gereed staat naar de woestijn laten brengen. Zo zal de bok al hun ongerechtigheden op zich dragen naar een onvruchtbaar land en hij zal die bok in de woestijn vrijlaten. Daarna zal Aaron naar de tent der samenkomst komen en de linnen kleren uittrekken die hij aangetrokken had toen hij het heiligdom binnenging. En hij zal ze daar laten liggen. Hij zal zijn lichaam in water baden op een heilige plaats en zijn gewone kleren aantrekken. Dan naar buiten gaan en zijn brandoffer en het brandoffer van het volk bereiden en verzoening doen voor zich en voor het volk. En het vet van het zondoffer zal hij op het altaar in rook doen opgaan. Hij nu, die de bok voor Azazel weggebracht heeft, zal zijn kleren wassen, zijn lichaam in water baden en daarna in de legerplaats komen. En de stier van het zondoffer en de bok van het zondoffer, waarvan het bloed gebracht werd om verzoening te doen in het heiligdom, zal men buiten de legerplaats brengen en hun huid, hun vlees en hun mest met vuur verbranden. En wie dat verbrandt, zal zijn kleren wassen, zijn lichaam in water baden en daarna in de legerplaats komen. Dit zal u tot een altoos durende inzetting zijn. In de zevende maand, op de tiende van de maand, zult gij u verootmoedigen en geenerlei werk doen, zo min de geboren Israëliet als de vreemdeling die in uw midden woont. Want op deze dag zal over u verzoening gedaan worden, om u te reinigen. Van al uw zonden zult gij gereinigd worden voor het aangezicht des Heren. Het zal u een volkomen sabbat zijn en gij zult u verootmoedigen. Het is een altoos durende inzetting. En de verzoening zal de priester doen die men gezalfd heeft en die men gewijd heeft om in zijn vaders plaats het priesterambt te bekleden. Hij zal de linnen kleren, de heilige linnen kleren aantrekken. Het heilige der heiligen zal hij verzoenen, ook de tent der samenkomst en het altaar zal hij verzoenen. En over de priesters en het ganse volk van de gemeente verzoening doen. En dit zal u een altoos durende inzetting zijn. ten einde verzoening te doen over de Israëlieten om al hun zonden eenmaal in het jaar. En hij deed zoals de Heere Mozes bevolen had. Punt. Dit is Leviticus 16. Dat hebben we gelezen. En dat is een heel bijzonder hoofdstuk. Dit is om een aantal redenen bijzonder. Allereerst op de plek waarin het staat. Het is ongeveer, als je het boek Leviticus leest, het centrale hoofdstuk in het boek Leviticus. Waar eigenlijk alle hoofdstukken naartoe werken. En ja, waar het om draait. En daarnaast is het boek Leviticus ook nog eens een keer het centrale Bijbelboek in de Torah. De vijf boeken van Mozes. Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. Dus eigenlijk is dit hoofdstuk het hart van de eerste vijf boeken van Mozes. Een heel bijzonder hoofdstuk. Nou, kan ik makkelijk zeggen natuurlijk, maar ook de inhoud is bijzonder. Want dit gaat over de grote verzoendag. En de grote verzoendag, nou goed, wie weet waar, wat wij hier aan hebben. Want dit is natuurlijk allemaal oud-testamentisch, Israëlitisch. Van lang geleden, een eredienst van de Joden. Maar wat zouden we hier als christenen aan kunnen hebben als een hoofdstuk? Heeft iemand daar een idee over? Af en toe stel ik maar vragen, anders vallen jullie in slaap. Dus dan,
Wij vallen niet zo direct in slaap.
Nee. Nog niet.
Daar zou ik niet bang voor zijn.
Hebben jullie wel eens een preek gehoord over dit hoofdstuk?
Nee. Nou, nee. Nee, ik denk het niet. Nee.
Wel eens een Bijbelstudie?
Leviticus. Nee. Daniel wel.
Daniel.
Ja, dat is dan. Ja, je praat Bottenblij na. Die heeft de hele Daniel gedaan.
Ja, maar dat is een ander Bijbelboek.
Natuurlijk.
Dat is ergens heel ver weg.
Ja.
Heb jij er wel eens over gehoord aan je op dit hoofdstuk?
Ik ken niemand, ik ben er niet bij geweest. Nee.
Grote verzoendag.
Nou, dit is.
Even opfrissertje. Boek Genesis, eerste boek van de Bijbel. Het boek van het begin. Waarin je vindt het verhaal van de schepping, van de zondvloed, Noach. Van Abraham, Isaac, Jacob en Jozef. Dat Bijbelboek is, en dan kijk ik even met het oog van het Nieuwe Testament naar zo'n Bijbelboek. Dat is een boek waarin het eigenlijk alle grote leerstukken en thema's van de Bijbel worden daarin al genoemd. Die vind je in het boek Genesis. Je vindt bijvoorbeeld rondom de zondeval al de verzoening. Op het moment dat Adam en Eva uit de hof gezet zijn, dan slacht God al een dier en bekleedt Adam en Eva met de kleer. Je vindt het kwaad in de mens, de erfzonde, Abel en Kain, die ruzie maken. En Kain slaat Abel dood. Je vindt er het oordeel van de aarde, Noach, die gered wordt. Volgens 1 Petrus is dat een beeld van de doop. Maar er zit ook een profetische betekenis aan. In de zin van het latere orde wat de Heer Jezus zegt. Het zal zijn als in de dagen van Noach. En daar wordt een hele toepassing over gemaakt. Je vindt er Abraham. Abraham is de man die gerechtvaardigd werd op grond van geloof. Niet op grond van werken, maar op grond van geloof. En dat is iets wat in de Romeinenbrief heel duidelijk wordt uitgebeeld. Je vindt er Isaac en Jacob. Isaac, dat is een man die op latere leeftijd, aan het begin van zijn leeftijd was hij de zoon van de belofte. Op latere leeftijd verloor hij het zicht en inzicht. Jacob, heel bekend, de christen, die als het ware moet leven naar de geest, maar daadwerkelijk leeft naar het vlees. En dan vind je Jozef. En Jozef is uiteindelijk een prachtig beeld, een prachtig type van de Heer Jezus. Daar hebben jullie vast wel iets over gehoord. Eerst als de Heer Jezus als Jozef in de put gegooid werd, werd de Heer Jezus ook in de put gegooid. Maar is Jozef later, blijkt hij de koning van de wereld geworden te zijn. De Heer Jezus precies hetzelfde, die blijkt door de farao, een beeld van God, verhoogd te worden en te gaan heersen. Dat is Genesis. Dan vind je eigenlijk alle leerstukken van het Nieuwe Testament vind je in een of andere vorm in het boek Genesis. Heel veel christenen kennen vaak de verhalen, maar vaak niet de blik van het Nieuwe Testament. Exodus is precies hetzelfde. Het boek van de verlossing. Het begint ermee dat Israël zucht onder het juk van de farao. En het eindigt ermee dat God zijn volk uit Egypte heeft bevrijd in de woestijn. En dat Mozes de tabernakel gemaakt heeft. En het laatste hoofdstuk, Exodus 40, dat God zelf in de tabernakel gaat wonen. Dat de wolk die tabernakel bedekt. En dat God zijn intrek neemt bij zijn volk. nieuwtestamentisch. Wij waren in de macht van de vijand, van de Satan. God heeft ons verlost. Nou, noem eens een paar beelden. Het bloed van het paaslam. Door de Rode Zee naar de woestijn. Paulus past de beelden van de woestijnreis toe op ons christenleven. En het eindigt ermee dat er een tempel is waar we God kunnen ontmoeten. De gemeente wordt een tempel genoemd waar God in woont. Dat vind je eigenlijk in het boek Exodus. De verlossing van het volk van God uit de macht van de Satan in de vrijheid om God te kunnen dienen. Om God een feest te kunnen vieren. En dan is het heel mooi, misschien is het goed om eventjes erbij te pakken. Dat is vaak goed. Deze Bijbelboeken die zijn soms een beetje kunstmatig. In het Duits is het heel simpel. De vijf boeken van Mozes, die heten helemaal niet Exodus Leviticus. Die heten 1 Mozes, 2 Mozes, 3 Mozes, 4 Mozes en 5 Mozes.
Oh ja.
En in het Hebreeuws, je ziet eigenlijk dat het ook gewoon één tekst is. Die gaat door. De Joden die noemen de Bijbelboeken van de Torah om het eerste woord. En wat staat er? Exodus 40 aan het eind. In vers 34, dan staat: de wolk bedekte de tent de samenkomst en de heerlijkheid des Heren vervulde het tabernakel. En dan gaat het verder over die wolk. En in vers 38, want op het tabernakel rustte desdaags de wolk en des Heren. En desnachts was er een vuur voor de ogen van het gehele huis Israël op al zijn tochten. Dus God is neergedaald bij zijn volk, hij woont bij zijn volk. En dan komt Leviticus 1 meteen erachteraan. Dan begint God te spreken. Als God bij zijn volk woont, dan gaat hij contact zoeken met zijn volk. Dan wil hij spreken. De Heere nu riep Mozes en sprak tot hem uit de tent der samenkomst. Dus Exodus eindigt ermee dat God neerdaalt uit de hemel en in de tabernakel komt te wonen. Leviticus begint ermee dat God in de tabernakel woont. En Mozes roept en zegt van: Mozes, ik heb je wat te vertellen. En dan wordt het bijzonder. Want wat zou God met Mozes gaan bespreken? Als wij met God zouden spreken, dan zouden we vast ons lijstje al hebben. We zouden beginnen met een moeilijk theologisch probleem. Het raadsel van het lijden. En vervolgens hebben we nog een lijstje met wat dingen. Van: Heere God, kunt u niet de problemen in Israël wat sneller verhelpen? Of kunt u niet dit of kunt u niet dat? Als God begint te spreken, begint God te spreken met de dingen die bij hem hoog op het lijstje staan. En wat is dat?
Spreek tot de kinderen Israëls.
En waar gaat God dan over spreken?
Dat zullen we even lezen.
Over de eredienste zo.
En offeranden.
En vieren van feesten.
Juist, wanneer iemand onder u de Heere een offergave wil brengen, dan zult u een offergave brengen van het vee, van het rundvee of het kleinvee. Wat betekent het Nieuwtestamentisch? Wie is het offer voor ons?
Ja, dat is de Heer Jezus.
Jezus.
Daar begint het mee.
Daar begint het mee. Als God gaat spreken, dan begint hij meteen te spreken over de Heer Jezus. In beelden. Die offerdiensten zijn allemaal beelden van de Heer Jezus Christus. Maar eigenlijk zegt God van Mozes: nou woon ik bij jullie en dan wil ik met jullie eens even over iets belangrijks hebben. Iets wat mijn hart bezighoudt. Ik wil met jullie spreken over het offer. Ik wil met jullie spreken over mijn zoon. En zo, dat laatste, dat letterlijke, dat vind je in het Nieuwe Testament. In beelden vind je in het Oude Testament. En met welk offer begint God?
Een brandoffer, stel ik.
Een brandoffer, wat is een brandoffer?
Ja, een brandoffer, als dat verbrand is, dan is het weg. Dan is het, gaat er rook op en het is weg.
Ja, maar dat geldt voor alle offers. Dat gaat ook voor het zondoffer.
Ja.
Dus, maar kijk, als je nou gewoon even snel leest. Leviticus 1 staat boven brandoffers. Leviticus 2 staat over spijsoffers. Het zijn allemaal beelden van de Heer Jezus. Leviticus 3 zijn vredeoffers. Leviticus 4 staat boven zondoffers. En dan staat er in Leviticus 5 vers 14 schuldoffers. 5 offers. Eigenlijk 4 offers, want het spijsoffer dat is een offer van meel en van olie. En het hoort eigenlijk altijd bij brandoffer. Dus eigenlijk zijn het 4 offers. 4 soortige offerdieren die op een of andere manier opgeofferd werden aan God. Het zijn 4 verschillende offers. Met 4 verschillende betekenissen. Weet je, waarom hebben we 4 evangeliën?
Ja, ik weet dat er 4 evangelisten zijn, maar ja, waarom 4? Dat zou ik niet weten.
Kijk, Omdat één evangelist niet in staat is om het hele verhaal te vertellen van de Heer Jezus. Je hebt vier evangelie nodig met vier verschillende invalshoeken van wie de Heer Jezus is. God heeft als het ware vier boeken nodig om een klein beetje te laten zien van de heerlijkheid van de Heer Jezus. Zo heeft God in het Oude Testament al gezegd, je kan op vier manieren naar het leven van de Heer Jezus kijken. En naar zijn offer kijken. Je kan naar hem kijken als een brandoffer. Je kan hem kijken als een vredeoffer. Je kan hem kijken als een zondoffer. En je kan naar hem kijken als een schuldoffer. Dat correspondeert met vier evangelisten. Het is een beetje een zijweggetje, maar het is misschien goed om even mee te beginnen. Namelijk dat de vier evangelisten, alle vier, een andere kijk hebben op het verzoenend lijden en sterven van de Heer Jezus Christus. De uitspraak, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? In welke evangelie komt die voor? Dat is een moeilijke vraag, dit, hè?
In Matthäus.
En in?
In Matthäus weet ik het, maar... Dat zou ik hem niet weten.
Als je Matthäus persoon kent, dan...
Matthäus persoon, ja. Ja, daarom.
Ja. Matthäus en Marcus staat het in. Maar niet in Lucas en ook niet in Johannes. Want Matthäus en Marcus die beschrijven het zond- en het schuldoffer. En dat is een offer voor wat in verband staat met zonde. En als het in verband staat met zonde, dan moet God zijn handen ervan aftrekken. Er zitten nuanceverschillen, komen misschien later nog wel op, wat het verschil is. Maar dat vind je eigenlijk in het evangelie van Matthäus en Marcus. Dat God de Heer Jezus opoffert voor de zonden van de mensen. Maar er zijn nog twee evangelieën. In Lucas zou je kunnen zeggen, daar is het niet het zondoffer, daar is de Heer Jezus het vredeoffer. En het vredeoffer, dat is een heel apart offer, dat is dat derde offer in Leviticus 3. Dat is een offer wat uitdrukt dat God en mensen met elkaar contact kunnen hebben. In Leviticus 17 staat dat als een Israëliet een biefstukje wilde eten, nou biefstuk dan niet, of karbonade niet, een biefstuk mocht wel, want varkens mochten ze niet, maar gewoon vlees wilde eten, dan mochten ze niet zomaar zelf een dier uitzoeken, het slachten. Elk dier wat gegeten moest worden, moest eerst naar de tabernakel gebracht worden, werd door de priester geslacht, vervolgens haalde de priester een paar delen eruit, bijvoorbeeld het vet van het dier, en dat ging op het altaar van God in rook op. En de rest van het dier nam de offeraar mee naar huis, die at de rest. Symbolisch, de Heer Jezus is ons offer. God eet ervan en de mensen eten ervan. De Heer Jezus is degene die God en mensen met elkaar in contact gebracht heeft. En die eigenlijk zowel voor ons onze vreugde vormt, als voor God zijn vreugde. En dat is typisch iets wat je in de evangelie van Lucas vindt. Johannes. Wat is het thema van Johannes? Dat kennen de meeste mensen dan wel. De Heer ja, Jezus.
Liefde.
Sorry?
Liefde.
Die is een van drie thema's. Maar gewoon het hoofdthema. De Heer Jezus als de Zoon van God.
De Zoon van God.
Je vindt geen geboorteverhaal zoals bij Lucas. Het babytje in de kribbe. Johannes evangelie begint met... In het begin was het woord. Het woord was bij God. En het woord was God. Je bent dus eigenlijk terug in de eeuwigheid. En het woord is vlees geworden. En heeft onder ons gewoond. Dat is het evangelie van God de Zoon. Als je de lijdensgeschiedenis leest, dan zitten hele grote verschillen met de anderen. Bijvoorbeeld in de Hof van Gethsemane. Wat vind je daar? In Marcus en Matthäus, dan komt de Heer Jezus en dan komt Judas eraan met die soldaten. En de Heer Jezus laat zich boeien. Wat vind je in Johannes? De Heer Jezus zegt, wie zoekt u? En dan zegt Jezus. En dan zegt de Heer Jezus, ik ben. Niet ik ben het, maar ik ben. Dat is de naam van God in het Oude Testament. Wat is de reactie van de soldaten in de hof? Ze vallen allemaal als dood op de grond. Dan moet de Heer Jezus als het ware zelf de kracht geven om op te staan, om te binden. Het is niet de soldaten bindende zoon, maar de Heer Jezus is God en die laat zich meevoeren. Op het moment dat de Heer Jezus sterft, dan staat er niet en hij stierf, zoals bij de andere evangelieën, maar dan staat er...
Gaf de geest.
Hij gaf zijn geest over, hij gaf de geest. Ja. Maar hij gaf de geest, de formulering, dat zie je niet zo goed in de Nederlandse vertaling, is niet zo van, hij gaf de geest zoals wij het zeggen, is van, ja, het was voorbij. Maar met een besluit van zijn wil legde hij zijn leven af, Johannes 10. Hij heeft macht het af te leggen, hij heeft macht het weer op te nemen. Geen enkel mens heeft de macht door een besluit van zijn wil zijn leven af te leggen. De Heer Jezus wel. Dat is de God. God de Zoon. Dat is het evangelie waarin de Heer Jezus vindt. Die komt om God te verheerlijken. Dat is brandoffer. Wat is het verschil tussen brandoffer en zondoffer? Het zondoffer is er om een probleem van ons op te lossen. We hebben gezondigd en er moet zonde worden weggedaan. En de Heer Jezus is gekomen om onze zonde te verzoenen, om onze zonde weg te doen. Wat is het brandoffer? Het brandoffer is dat de Heer Jezus gekomen is op deze aarde en God verheerlijkt heeft. En God iets gegeven heeft wat alleen God toekomt, Gods eer. Dat een mens God de eer geeft. En op grond van die eer die God ontvangt, kan God gaan zegenen. Je vindt dat bij al die offers, dat de offeraar zijn handen op de kop van dat dier moet leggen. Maar het betekent steeds wat anders. Er wordt een eenheid aangebracht tussen de offeraar die met een dier komt en het offer. Maar bij het zondoffer is het duidelijk wat er gebeurt. De mens, de Israëliet, heeft gezondigd. Hij legt zijn hand op de kop van het dier en als het ware de zonde gaat daarmee over op het dier. Het dier wordt geslacht, geoordeeld en die zonde is weg. Want het dier heeft dat als het ware gedragen. Dat is het zondoffer van Matthäus en Marcus. De Heer Jezus droeg onze zonde. En daarmee is hij in het orde gekomen. God heeft hem geoordeeld en onze zonde is weg. Het brandoffer is precies het andere. De offeraar legt zijn hand op de kop van het dier. Maar in plaats van dat de zonde van de offeraar op het dier terechtkomt, er is geen sprake van zonde bij brandoffer, lees het maar. Dan gaat er eerst iemand die God wil prijzen, niet, er is iemand die gezondigd heeft, die moet je een offer brengen. Is er iemand die in zijn hart heeft om God een offer te brengen, leg je handen erop en dan gebeurt er als het ware in Efeze 1 staat. Dat niet de zonde van de zondaar op het dier terechtkomt, maar de welgevalligheid van het offer overstraalt op de offeraar. Wij zijn aangenaam gemaakt, zegt Efeze 1, in de geliefde. Dus dat we een zegen krijgen die als het ware het hele zondeprobleem overstijgt. Dat is het brandoffer. Nou, dat is Leviticus. Heel kort, 5 hoofdstukken lang. En dan vervolgens op de wet ook al die offers. Zit heel veel symboliek in. Heel veel symboliek die je eigenlijk met het licht van het Nieuwe Testament kan lezen, zoals ik het nu een beetje aangeef. Dan gaat het nog wat verder. Dan kom je Leviticus 8 en 9. En dat is de wijding van Aaron. Dat is de hoge priester. En Leviticus 9, de wijding van de priesters. Daar worden dus mensen gezegend, gewijd, om het heiligdom in te mogen gaan en voor het aangezicht van God te verschijnen om te bemiddelen. Dan kom je Leviticus 10 en dan gaat het meteen mis. Want wat zie je daar? Nadab en Abihu. Dat waren twee zonen van Aaron. En die dachten van, oké, we zijn gewijd. Nu zullen we eens even een feestje ervan maken. En ze brachten vreemd vuur. Ze gingen offers brengen die God niet had voorgeschreven. Wat gebeurt er? Er komt vuur uit de hemel en ze worden verteerd. Dat is Leviticus. Een woord dat in Leviticus heel vaak voorkomt is het woord heiligheid. Heiligheid. God is een heilig God. Hij woont weliswaar bij de mensen, maar hij blijft God. Hij is niet je vriendje. En zelfs als je gewijd bent als priester, dan kun je alleen tot God naderen op Gods condities. Op Gods voorwaarden. Nadab en Abihu deden dat niet en die werden verteerd. En dan sla ik even een paar hoofdstukken over. Dan heb je nog wat reinheidswetten, de dieren enzovoort. Maar dan kom je in Leviticus 16, vers 1. En dan staat er, dan gaat het als het ware daarmee verder. Het pakt Leviticus 10 weer op. Dan staat er, na de dood van de beide zonen van Aaron, die gestorven waren toen zij voor het aangezicht van de Heere waren genaderd. Het waren Nadab en Abihu. Dus nu zegt God als het ware van, het is misgegaan. Jullie zijn weliswaar priesters. Er is weliswaar een hoge priester. Maar om jullie voor eens en voor altijd duidelijk te maken, op welke grondslag mensen tot God kunnen naderen, stel ik nu een jaarlijks ritueel in, namelijk de grote verzoendag. En dan komt de grote verzoendag. En dit is het een hoofdstuk wat heel eenvoudig is uit te leggen. Omdat er in het Nieuwe Testament een heel Bijbelboek is wat eigenlijk over het hele hoofdstuk gaat. Welk Bijbelboek is dat? Hebreeën. Ja. Hebreeën is eigenlijk voor een groot deel één grote uitleg van de grote verzoendag. We zullen zo meteen een aantal teksten zien. Er wordt gewoon letterlijk verwezen naar dit hoofdstuk. Er worden dingen genomen en het wordt vergeleken met de Heer Jezus. Eigenlijk heb je de uitnodiging in het Nieuwe Testament om dit hoofdstuk te gaan lezen en over na te denken wat hier staat. en om de schatten die hierin staan, om die te ontdekken en om daar wat mee te doen. En waarom dan zo ingewikkeld doen? Nu zou ik kunnen zeggen van oké, je hebt dat Nieuwe Testament, daar staat het allemaal in. Nee, heel simpel. Omdat in het Nieuwe Testament, daar worden leerstukken genoemd. Daar worden dingen beschreven. Maar om die dingen goed te begrijpen, heb je soms een plaatje nodig. Heb je soms iets nodig wat je helpt om dat inzichtelijk te krijgen. Zo vind je heel veel leerstukken van het Nieuwe Testament, vind je plaatjes van het Oude Testament. En als het gaat om de verzoening, dat is niet zomaar iets van, heel veel christenen vraag je van, joh, wat betekent het dat jij God kent? Wat heeft God voor je gedaan? Wie is de Heer Jezus voor je? Dan kunnen ze eigenlijk maar één ding antwoorden. Ja, hij heeft mijn zonde gedragen.
Ja, dat is alles. Mijn verlosser, zeggen ze.
Hij heeft mijn verlosser.
Mijn vriend.
Maar dan komt er nog heel wat anders. Namelijk is er nog duister een andere reden waarom de Heer Jezus, wat de Heer Jezus voor ons gedaan heeft. En wat hij voor ons is. Als je gaat groeien in je geloof, dan wordt hij je vriend, dan wordt hij je Heer, dan wordt hij, noem alles maar op, al die dingen die bestaan in de Bijbel. Maar zelfs als het gaat om de verzoening en de verlossing, zijn er zoveel aspecten aan die verzoening en die verlossing die je eigenlijk in dit hoofdstuk uitgebeeld vindt. Ik zal een paar vragen stellen en ik hoop aan het eind van de avond jullie duidelijk is wat de antwoorden dan zijn. Maar waarom werden er zoveel verschillende offers gebracht? Er waren brandoffers en er waren zondoffers. En dan had je bijvoorbeeld een zondoffer, had je een offer voor Aaron en zijn huis, dat zijn de priesters, de priesterfamilie. Maar je had ook een zondoffer voor het volk Israël, een ander zondoffer. Het ene was een stier, het andere waren twee bokken. Waarom bij de een één en bij de andere twee? Waarom werd van die twee bokken, van de ene bok het bloed in het heiligdom gebracht en die andere bok werd weggestuurd in de woestijn? Je kent natuurlijk al de vragen al, alle antwoorden al. Dus het is makkelijker dan dit raadsel trouwens voor deze. Maar dit is het Nieuwe Testament. En dit hoofdstuk is zo essentieel. En ik hoop dat, daarom heb ik uitgekozen, als we deze avond gehad hebben, dat de dingen aan de hand van het plaatje gewoon als het ware blijven hangen. Omdat het zo duidelijk is, als je het eenmaal gaat zien, wat hier aan de hand is. Dat kan je helpen in je geloofsleven om dingen beter te begrijpen. Maar het geeft ook heel veel inzicht. Het geeft je inzicht in het Nieuwe Testament, in de positie van de christen, in wat God gedaan heeft voor ons. Als er vragen zijn, dan hoor ik het wel, hè? Want ik, anders praat ik maar.
Ik praat eerst maar door.
Ja, ja. Toch wel? Oké. Ja, goed. Nou. 16 vers 2. De Heere nu zei tot Mozes, spreek tot uw broeder Aaron. Dat hij niet te allen tijden komen in het heiligdom binnen het voorhangsel voor het verzoendeksel op de ark ligt, opdat hij niet sterfde. Aaron was de hoge priester, je zegt de belangrijkste priester, die had het recht om tot God te gaan. En toch zegt God tegen Mozes, dan moet je tegen je broer Aaron even zeggen, van joh, je kan niet zomaar naar binnen bij God. We hebben een tabernakel, even opfrissen, dat is een omheining, en dan had je er binnen een voorhof, en er stonden twee dingen. Daar stond een groot altaar, een koper altaar.
Ja, dat was buiten nog, ja.
Het buiten, ja, het altaar. En een wasvat.
Wasvat.
Dan had je een heiligdom, en dat heiligdom, 5 bij 15 meter, 5 meter hoog. Daar had je dus in het voorste gedeelte, had je staan een
toonbroden.
Tafel met toonbroden.
En
een reukofferaltaar, een gouden altaar, ja. En een kandelaar. En het reukofferaltaar stond als het ware vlak voor het allerheiligste. En een gordijn. Dat gordijn was het voorhangsel. En in dat allerheiligste, daar mocht dus niemand komen. Dat heilige, het voorvertrek wel. Er moest elke dag een priester komen, een paar keer per dag. Maar dat allerheiligste, daar stond
De ark.
De ark.
Ja.
En hoe zag de ark eruit?
Met de staf die in de slang was veranderd.
Ja? Die zat erin.
Die zat erin, ja. En er zat een gerubs boven.
Juist. Die ark was een houten kist met goud overtrokken.
Ja.
En daar had je een gouden plaat op liggen. Een verzoendeksel heet dat.
Ja.
En dat één massief stuk waren twee gerubs gedreven.
Ja.
Waarom kon Aaron niet zomaar dat allerheiligste binnenlopen?
Omdat God daaronder woonde. Die woonde onder die gerubs.
God die woonde in dat heiligdom. En omdat God een heilig God is, en wij zijn zondige mensen, kunnen we niet zomaar het heiligdom van God.
En toch zijn wij erin geweest.
Ja.
Op de Expo Exodus.
Nee, letterlijk. Want niet in die ark die jij zegt, maar in een bouwsel. Dat heeft gestaan in de steeg.
Ja, daar heb ik het.
Zeg je dat?
Dat heette de Expo Exodus.
Oh ja, inderdaad. Ja. Daar zijn wij erin geweest. Ja. En weet je wat zo mooi was? Jij vertelt het goed. Het was er een heilig gebeuren. En toch gingen de mensen erin. Wij ook. Maar niemand zei wat.
Ik heb dat 2 weken lang rondleidingen gegeven.
Het was een doodstil.
Ja. 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 Altijd als je het heilige de heilige inging, dan werden de mensen stil.
Ja.
Dat, doodstil.
Ja. Moet er nog koffie?
Jawel.
Ja, jij die?
Ja hoor, dank je.
Dus jij hebt wij hebben dat gezien en we hebben ervan genoten eigenlijk. Ja,
ik heb daar toen, het was heel terrein, hè, met allemaal activiteiten en... ik weet niet hoe oud ik was, 1990 geloof ik, dat was 24.
Ja.
En daar zat ik gewoon een week met de anderen en ik heb daar rondleiding gehouden, mensen rondleiden door de tabernakel en hartstikke leuk natuurlijk.
De papiermakerij.
Ja, je had alles in van de uittocht en allerlei dingen en de boekrollen.
Voor de kinderen was heel leuk.
Ja. Dat maakt heel veel indruk ook. Hoor. Ja. Je was zelf ook voor mijn...
Het is een maand lang toch, dat het er was?
Ja, een hele zomer. Ja. Ja, groot succes. Maar goed, hier staat dus dat Aaron niet zomaar naar binnen mocht, opdat hij niet sterven. Want in de wolk verschijn ik boven het verzoendeksel. God is te heilig. God is te heilig dat wij zomaar tot hem kunnen naderen. Dat kan niet. Er moet eerst wat gebeuren voordat wij tot God kunnen naderen. En dat symboliseert die grote verzoendag. Die symboliseert als het ware wat moet er gebeuren voordat mensen tot God kunnen naderen. Les nummer 1. Je hebt een hoge priester nodig. Want er is maar 1 persoon die weg kan openmaken. En dat is de hoge priester.
Ja.
Nou, dan kom ik meteen bij de grote vraag. Wie zou die hoge priester zijn?
Heer Jezus.
Hoe weten wij dat?
Dat staat ook in de Bijbel.
Waar staat dat?
Dat staat in Jesaja. Daar heb je heel een raad van.
Sterke God.
Eeuwige
Vader.
Ja.
Vredevorst.
Ja.
Hebreeën 8, vers 1. Ik zei al, Hebreeën is een uitleg van dit hoofdstuk. Hebreeën 8, vers 1. De hoofdzaak nu van wat wij zeggen, is dat wij zo'n hoge priester hebben. Punt. En later gaat hij ook in op die symboliek van de grote verzoendag. Wie is de hoge priester? Uit Leviticus 16. Van wie is Aaron een beeld? En Aaron is altijd in de Bijbel een beeld van de Heer Jezus Christus. Dus als je wilt weten wat het priesterschap van de Heer Jezus inhoudt, dan moet je kijken naar het Oude Testament, wat daar over de priester geschreven wordt. Want elke bepaling in het Oude Testament over de hoge priester als voorschrift van God, zegt iets over de Heer Jezus. Dingen die je in het Nieuwe Testament herkent. Als je het plaatje van het Oude Testament ernaast houdt, dan ga je dat herkennen, dan ga je dat zien. Het begint al. Laten we eens even kijken waar dat dan staat. In vers 4. Als er Aaron het heiligdom binnengaat, wat moet hij dan aandoen?
Alleen een onderkleed.
Ja, hij moet een onderbroek aantrekken.
Ja. En verder?
Dat herinner ik me nog. Van het voorlezen. En een overkleed.
Ja.
En hij moet zich wassen.
Ja.
Opdat hij niet zal sterven.
Ja. Het heilige linnen onderkleed zal hij aantrekken. En een linnen broek zal over zijn vlees zijn. Met een linnen gordel zal hij zich omgorden. En een linnen tulband zal hij zich ombinden. Ja. Nou, dat weten we dan. Is hier nog wat speciaals aan?
En met een linnen hoed ook.
Ja, linnen tulband.
Ja, tulband staat hier.
Ja, de Statenvertaling, de NBG en de NBV, we alles hier bij elkaar, dus we kunnen mooi vergelijken.
Oh ja.
Ja, de linnen hoed. Maar wat is hier bijzonder aan?
Want dat hij de heilige kleren moeten zijn.
Ja, zijn heilige.
Maar alle kleren van de hoge priester waren heilig.
Van de Heer Jezus waren ook linnen.
Maar wat is hier bijzonder aan? Hoe zag de hoge priester er normaal uit?
Hij is, even later staat dan, hij doet zijn gewone kleding weer aan.
Wat is de gewone kleding van de hoge priester?
Dat is zo'n lang gewaad met die twee... Hoe heet het ook? Terafim. Ik weet niet meer hoe dat heet, maar...
Exodus 28. Een heel hoofdstuk over de kleren van de hoge priester.
Met de balletjes? Met de belletjes?
Met de belletjes en noem alles maar op. En het hemelsblauwe gewaad. En dan het borstschild met de 12 stenen. De twee stenen op de schouderstukken. De gouden plaat op zijn hoofd. Een heilige tulband. En ook nog de Urim en de Tumim.
Ja.
In zijn borstplaat. Ja. Nou, dat is de hoge priester normaal. Ja. Kleurig goud met edelstenen. Een figuur die eruit springt.
Ja. Mm-hmm.
Nu is het grote verzoendag. En wat heeft de hoge priester aan?
Eenvoudige
linnen.
Linnen kleren.
Ja. Wat is hier bijzonder aan als je naar de Heer Jezus denkt?
Ja, die was ook zo gekleed.
Ja, hoe weet je dat?
Heer Jezus, die was... hij had trouwens een mooi onderkleed. Dat was in zijn geheel werd verloot onder de soldaten.
Ja.
Mm-hmm.
Maar later toen had hij dus, niet veel meer aan eigenlijk, hè?
Nee. Waar is linnen een beeld van? In de Bijbelse beeldspraak. Dat zijn...
Rijn.
Waar staat dat?
Maar voor het witte is het rijn.
Ja,
er staat gewoon, er zijn heel veel van deze beelden, die worden gewoon toegelicht in de Bijbel. Die worden ook heel consistent toegepast. Openbaring 19, vers 8. Dat gaat dan toevallig over ons in dit geval. Over de bruid van het lam. En dan staat er, zijn vrouw is bij het lam gekomen. Zijn vrouw is gereed gemaakt. En aan die bruid is gegeven, bekleedde zij met een blinkend, rein, fijn linnen gewaad. En dan staat erachter, want het fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heilige. Dus, openbaring 19, vers 8. Dus fijn wit linnen is een beeld van praktische gerechtigheid. Een wandel in overeenstemming met hoe God het bedoeld heeft. Dat is linnen. Dat is het beeld van het linnen. Nou, even terug naar de Heer Jezus. Die hoge priester zag er 364 dagen per jaar uit in een glorieus gewaad. Een prachtig sieraad wordt genoemd van het gewaad in Exodus 28. Die term, een prachtig sieraad, die wordt geciteerd in Hebreeën 2 over de Heer Jezus. En dan is het bij ons vertaald, dat moet je dan weten, dat zie je niet zo 1, 2, 3. Maar dan staat er, wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Dat gaat over de Heer Jezus, verheerlijkt in de hemel. De schrijver van de Hebreeënbrief, waarschijnlijk Paulus, die ziet hem in de hemel en die ziet Jezus in al zijn glorie en heerlijkheid. Met eer en heerlijkheid gekroond. En die formulering is de formulering van de hoge priester in het Oude Testament. En kleed tot een prachtig sieraad. Dus als de Heer Jezus in de hemel is, van alle eeuwigheid en tot in alle eeuwigheid, zal hij gekleed zijn met eer en heerlijkheid. Iedereen zal hem herkennen als de machthebber. Iedereen zal hem herkennen als degene die de hoge priester is, die de koning is, die alle macht heeft ontvangen uit de handen van God. Behalve één dag, tussen quotejes, in het leven van de Heer Jezus, van alle eeuwigheid vroeger tot alle eeuwigheid straks, is de Heer Jezus altijd verheerlijkt in de hemel bij de Vader op de troon, op één moment na. Dat is de dag dat hij naar deze aarde kwam, die 33 jaar heeft geleefd, als een eenvoudige man, net als alle andere Israëlieten, zo gezegd. Ik verbind het beeld een beetje ermee. Niet herkenbaar als een bijzonder iemand. Niemand kon zien aan die man dat hij de hoge priester was, maar hij droeg precies dezelfde kleren als alle andere mensen. Maar hij kwam met een heel bijzonder doel. Zo heel gewoon, hij kwam bij ons heel gewoon. Namelijk om op die dag in te gaan in het heiligdom om verzoening te doen. De verzoening is volbracht. De hoge priester gaat naar buiten en hij trekt zijn gewone kleren weer aan. De Heer Jezus heeft de verzoening volbracht en God zegt, de hemel is open, neem weer plaats op de troon. En dan staat er, dat is heel mooi, in Moet ik even kijken waar het staat. In vers 23. Aaron, die zal de linnen kleren uittrekken die hij aangetrokken had. En hij zal ze in het heiligdom laten liggen.
Ja.
Nieuw Testament is uitgelegd. De Heer Jezus heeft op aarde geleefd. Maar voor God was het zo kostbaar dat zijn zoon die heerlijkheid verlaten heeft. Dat God gelijk zijn geen roof geacht heeft. Maar een mens geworden is, een slaaf geworden is. De dood, ja, de kruisdood heeft gesmaakt. Dat God als het ware dat mens zijn van de Heer Jezus koestert tot in eeuwigheid in de hemel. Als wij zometeen de Heer Jezus zien, Openbaring 5. We zien de leeuw uit de stam van Juda. Wie zien we dan? Een lam.
Ja.
Staande als geslacht. We zien als het ware dat kwetsbare mensje. Ja. Wat de leeuw is uit de stam.
Dus dat wordt hier als het ware al voorgeschreven.
Je vindt het hier in Leviticus 16.
Ja.
Je vindt het hier. En als je dit ziet, dan heb je meteen een heel ander beeld ook op de evangelie. Dit is die ene dag in het leven van die hoge priester. Dat hij verzoening kon doen. Maar daar waren 364 dagen voor en daarna. Dat de Heer Jezus de heerlijkheid is. Het is niet zomaar iemand die het doet. Het is de grote hoge priester zelf. Die verzoening gedaan heeft voor onze zon. Laten we eens een paar teksten lezen in het Nieuwe Testament. Want dat had ik beloofd. Hebreeën 2. Vers 15. Vers 14. Hebreeën 2 vers 14. Er staat, daar nu de kinderen, dat zijn wij, aan bloed en vlees deel hebben, heeft ook hij op gelijke wijze daaraan deelgenomen. Dus de Heer Jezus, die zag ons op deze aarde rondtobben als mensen van bloed en vlees. En hij heeft gedacht, nou moet ik ook bloed en vlees worden, om hen te verlossen. En dan staat er in vers 17, daarom moest hij aan zijn broeders gelijk worden, opdat hij een barmhartig en trouw hoge priester zou zijn in de dingen die God betreffen, om voor de zonden van het volk verzoening te doen. Om verzoening te doen als hoge priester, moest de Heer Jezus Christus gelijk worden aan ons. Moest hij afdalen uit die heerlijkheid en die linnen kleren aantrekken. En als je de evangelie leest en je ziet hem rondlopen, dan is hij in bepaald opzicht onherkenbaar van de andere mensen. Hij is een mens onder de mensen. Maar als je goed kijkt, dan zie je dat hij uniek was. Want hij was volledig rein, fijn, wit linnen. Alleen maar gerechtigheid. Alleen maar dingen tot eer van God. Hij was bijzonder. Hij was in staat om zelf verzoening te doen voor de zonde. Later in Hebreeën, zo meteen lezen we het nog wel, staat er van die aardse hoge priester, die moest voor het in de binnen ging, eerst voor zichzelf een offer brengen. De Heer Jezus had het niet nodig. Hij was volmaakt. Hij kon meteen het offer brengen voor ons, want hij was een heilig en een rein hoge priester. Hij was volmaakt. Oké, terug naar Leviticus 17. Nou, we gaan het dus niet halen om alle details te bespreken, dat is inmiddels al duidelijk, want het is nu al 9:15. Dus ik ga wat hoofdpunten eruit halen.
Maar dat blijft in mijn hoofd ook niet achter, trouwens. Dan.
Nee, maar het is opgenomen, dus dat als digitaal maar achterblijft, dan... Hè? Ja. Nee, maar... Begint het een beetje te leven waar dit hoofdstuk over gaat.
Ja.
Dat dit is, ja, ik zou eigenlijk willen zeggen, basisonderwijs voor christenen. Wat is verzoening? Wat is verzoening?
Ja.
Dan ga ik de volgorde een beetje omdraaien. Ik ga eerst spreken met jullie over die geiten, die bokken. Wat daar de symboliek van is. En dan later kom ik terug op die ram, sorry, op die stier die aan Aaron brengt. Slaan we even over, daar kom ik zo meteen op. Want de volgorde is, denk ik, uit educatief oogpunt iets makkelijker om eerst die andere te doen. Wat gebeurt er? Hoe wordt verzoening volbracht voor mensen? Wat gebeurt er precies? Wat doet die hoge priester als die op die ene dag de verzoening voor het volk moet uitvoeren?
Ja, hij moet dan die offers brengen.
Ja, maar hoe verzoent hij dan?
Met die vinger en zo?
Ja.
Met het bloed.
Er gebeuren een paar dingen, hè?
Over de vloer moet hij het sprenkelen. 7 keer.
Uh-huh. En het altaar strijken. En rondom de horens.
En van voor het van het wierookvat vol vuren, die vurige kolen.
Mm-hmm. Laat ik eens het wierookvat doen. Dat had ik eigenlijk net moeten behandelen en ben een beetje vergeten. Maar voordat die hoge priester naar binnen kan gaan, moet hij een wierookvat als het ware naar binnen schuiven op het hoekje van het voorhangsel. Wat doet zo'n wierookvat? Dat zijn kruiden, die worden in brand gestoken. En krijg je een reuk, een welgevallige reuk, een grote rookwolk. Zodat als het ware, als de hoge priester naar binnen gaat, in het heiligdom, hij als het ware in een rookwolk gehuld is. Dat God die daar woont, als het ware die rookwolk ziet en niet de priester. In het Oude Testament een beeld van zelfs als de hoge priester naar binnen ging, moest er gezorgd voor worden dat God hem als het ware niet zag. Anders zou God zo'n onheilige, zondige man moeten veroordelen. En dan wordt er zo'n, die wierook die wordt verbrand. En die wierook is ook in het Oude Testament een beeld van de Heer Jezus. Exodus 30, 31. Daar wordt dat reukwerk beschreven. Daar wordt, schrijft God precies voor wat erin moest zitten. Ook dat is een beeld van de Heer Jezus. En je vindt daar de kenmerken van het leven van de Heer Jezus. Toen de Heer Jezus kwam om het offer te brengen voor ons, heeft God niet gezegd van dan ga je op maandag naar de aarde. En op dinsdag ga je voor Pilatus. Op woensdag lig je in het graf. Donderdag wek ik je op. En voor het weekend is ben je terug. Zo hadden wij het misschien gepland. God had gezegd, je wordt baby. En 30 jaar lang heeft de Heer Jezus in stilte alleen verborgen voor de camera's laten zien wat toegewijd leven is voor God. Dat is wierook. Toen werd de Heer Jezus geroepen, begon hij zijn dienst. En elke dag kwam als het ware de wierook, de reuk, de lieflijke reuk van het leven van de Heer Jezus naar God. Het was niet zomaar iemand die zijn leven aan God opofferde. Het was iemand die 33 jaar lang in zijn leven had laten zien wat het is om God te eren. Deze man, die volmaakt God geëerd heeft, Jezus Christus, die heeft zichzelf opgeofferd. Dat is die symboliek van het wierook. Laat het verder liggen. Dan gaan we even kijken wat er gebeurt. Er wordt een offer gebracht voor Aaron. Daar begint het mee. Je moet voor zichzelf een offer brengen. Daar gaan we het zo meteen over hebben. En vervolgens gaat hij een offer brengen. Een zondoffer brengen voor het volk. Dat begint als volgt. Er worden twee geiten uitgezocht. Aaron brengt hij een stier. Die moet voor zichzelf een stier uitzoeken. Dat is een groot beest. En voor Israël moet hij twee geiten. Sorry, voor het volk moet hij twee geiten uitzoeken. Die twee geiten, dan wordt er geloot. Wat gebeurt er met de ene geit? Wat gebeurt er met de andere geit?
De ene wordt geslacht en de andere wordt de woestijn gestuurd.
Juist. De een wordt geslacht. De ene geit gaat richting heiligdom. De andere geit gaat richting woestijn. Die geit richting heiligdom. Wat moet Aaron doen als die daar in het heiligdom is?
Sprengen. Hij moet op het verzoendeksel. Moet hij dat met zijn vingers sprengen.
Hij moet het op zijn verzoendeksel aanbrengen. Hij moet het voor het verzoendeksel aanbrengen. Op de, daarvoor op de grond.
Op het zand.
En hij moet het heiligdom, de tent der samenkomst en het altaar reinigen. Een heleboel dingen doen. Allemaal symbolen. Allemaal uitleggen in het Nieuwe Testament. Nu eerst even het begin. Even terug naar de basis. Die ark. Wat lag er in de ark?
Die stok die slang is geweest.
De stok die gebloeid heeft. Ja. Lag erin. De staf van Aaron lag erin. Ja. Dus niet van Mozes. Dus de slang dat was dan de staf van Mozes. Voor Aaron was het. Moet ik even nazoeken.
Nou, die staf van bij de farao.
Ja.
Die staf.
De staf van Aaron die gebloeid heeft. Die wordt in de ark gelegd. Er lag een kruikje met manna in. En er lag
olie.
Nee, geen olie. Misgegooid. De belangrijkste.
Ja, de stenen tafels.
Stenen tafels.
Oh ja.
Wat vond op die stenen tafels?
Ja. Tien geboden.
Overigens, dat is ook een fantastisch verhaal, hè? Als je dat even met het licht van het Nieuwe Testament leest. Heel kort, ik wil je niet onthouden. Mozes komt naar beneden met de 10 geboden, Exodus 32. Jozua die zegt van, joh, ik hoor wat daar Mozes in dat kamp. Ja, zegt Mozes, het gaat niet goed. En het blijkt de Israëlieten die dansen om het gouden kalf. Regel nummer 1, 10 geboden, je zult geen andere goden voor me aangezet hebben. Israël overtrad al voordat God als het ware de geboden gegeven had. Wat doet Mozes? Die weet, als ik met deze geboden naar het kamp loop, ligt Israël onder het oordeel.
Ja.
Is het klaar, afgelopen. Dus Mozes pakt die 10 geboden en hij gooit ze kapot. Mozes gaat terug, hij bidt. Een tijdje later zegt God van Mozes, dan moet je weer komen. Deuteronomie 10 staat op. Dan zegt God, Mozes, dan ga ik je weer nieuwe geboden geven. Maar dan geef ik je er wat bij. Dan moet je een kist maken. En we gaan die geboden in die kist stoppen. En die doen we dicht. Zodat als het ware het volk niet blootgesteld wordt aan die geboden. Hebreeën 10, Psalm 40 wordt daar geciteerd. Over de Heer Jezus. Uw wet is in mijn binnenste geschreven. Omdat de mensen, omdat wij niet in staat waren om aan die geboden van God invulling te geven, heeft God de Heer Jezus gestuurd. Die heeft gezegd van, uw wet, Heere God, is in mijn binnenste geschreven. En God heeft als het ware die wet bij hem geparkeerd. De Heer Jezus heeft die wet gedaan. En daardoor dat de Heer Jezus daaraan tegemoet gekomen is, is er voor ons redding. Als God die wet direct aan ons gegeven had, dan had hij ons alleen maar veroordeeld. Dus God heeft als het ware met de wet de Heer Jezus gegeven. Dat is symboliek waarom die stenen tafel in de ark liggen. Maar zelfs dan moet je constateren, Israël en wij, we zondigen keer op keer, zelfs tegen de meest elementaire geboden. Hoe kan God als heilige God bij een volk wonen wat in de zonde valt, dag aan dag? Die engelen van God, die cherubs, dat waren niet zomaar engelen. Dat waren die op de ark stonden, dat waren de engelen die verbonden waren met het oordeel. Dat vind je al in de Hof van Eden. Adam en Eva worden eruit gezet en wie plaatst God om die toegang tot de Hof van Eden te bewaken? Een cherub en een flikkerend zwaard. De eerste keer dat de cherubs voorkomen, de oordeelsengelen. Die cherubs die kijken als het ware naar beneden in die ark, dwars door die gouden plaat heen dan, en zien daar die 10 geboden liggen. En die zien daar ook de regels van God en het oordeel over alle mensen. De Israëlieten, want ze weten van God zal deze geboden houden, er zal straf komen, want God is een God van gerechtigheid. Totdat die hoge priester komt, en symbolisch zegt heel plastisch, die giet er bloed op die gouden plaat. Die cherubs, die zagen een wet die eiste dat de mensen geoordeeld werden, want ze hadden de wet overtreden. En dan giet die hoge priester daar bloed op. En dan zien die cherubs niet meer de wet, maar dan zien ze bloed. Dan zien ze het teken, het bewijs dat het oordeel is voltrokken. Dat Gods toorn is afgewend. Dat is een symboliek van het verzoendeksel. Daarom heet het verzoendeksel. Omdat er bloed op komt, die cherubs, die heilige eis van Gods wet, die wordt vervuld. En het oordeel is voltrokken. Is Israël dan uitgemoord, opgeofferd? Nee, er is een bok opgeofferd. Kunnen wij in Gods aangezicht komen met onze zonden? Nee. God heeft zijn zoon gegeven, heeft hem aan het kruis gebracht. Zijn bloed is ingebracht in het heiligdom. En God heeft gezegd, het oordeel is voltrokken. Er is geen oordeel meer. Aan de wet is voldaan. En die mensen op aarde, die in hem geloven, hun zonden zijn weg. Dat is een symboliek van het bloed brengen in het heiligdom. Als wij denken aan zonde, we moeten beseffen dat zonde eigenlijk niet zozeer te maken heeft. Het is iets wat wij doen. Maar we denken heel vaak aan de nare dingen. Zonde is, je steelt of je liegt of wat dan ook. Je doet het elkaar aan. Maar als eerste, als je zondigt, doe je God oneer aan. En het eerste wat Aaron moest doen, dat is het probleem voor God oplossen. Het probleem voor God oplossen. Ik heb gezondigd, dus God moet genoegdoening krijgen voor het feit dat ik zijn wet heb overtreden. En daarom brengt Aaron het bloed in het heiligdom. Om aan God als het ware die genoegdoening te geven voor het feit dat mensen, zijn schepselen, zich niet aan zijn regels hebben gehouden. Dat is het eerste wat er gebeurt. Het helder? Neem ik wel, hè?
Ja.
Ja. Ja. Af en toe valt er de kachelpijp naar beneden. Ik moet een keertje gaan schoonmaken trouwens. Even terug naar de tweede bok. Wat doet de tweede bok?
Die krijgt de zonde op zich en die moet weg.
Ja. Was de zonde al verzoend als die bok weggaat? Of was de zonde niet verzoend?
Ik denk het wel. Het was eerst was het brandoffer.
Wanneer wordt de zonde verzoend? Wanneer is Israël als het ware van zijn zonde verlost? Op welk moment kan je zeggen van nu is Israël van die zonde af?
Het moment dat je het beschrijft?
Ja, het moment dat het bloed op het verzoendeksel komt. Op welk moment waren wij van onze zonde af?
Ja.
Ja, door het bloed van de Heer Jezus.
Op het moment dat de Heer Jezus Christus zijn bloed stortte op het kruis van Golgotha.
Zonder bloedstorting is er geen vergeving.
Heel goed. Heel goed. Op het moment dat de Heer Jezus stierf, waren wij van onze zonde af.
Ja.
Begrijpen wij dat? Beseffen wij dat dan? Hebben wij dan meteen door van oké, nu zijn we vergeven? Heel vaak niet.
Nee.
Er zijn heel veel christenen die als het ware tobbend hun leven doorgaan. Die denken van och, ik arme zondaar. En die hebben geen flauw benul van het feit dat hun zonden vergeven zijn. Ja. Dat zijn christenen die als het ware leven in de periode tussen die eerste bok en die tweede bok. De verzoening heeft plaatsgevonden en voor God is alles dik in orde. Want er ligt bloed op het verzoendeksel. Maar die mensen die van angst bibberen en beven ze in de voorhoofd, zou God onze zonde wel weg willen doen? En ze zien hun zonde nog. En pas als Aaron, als het ware, zijn handen op die bok legt en ze die bok in de woestijn zien verdwijnen, dan is het, mijn zonde zijn weg.
Die lopen onnodig met de koffer op de rug.
Juist. Mm-hmm. Juist. Maar dit zijn dus twee heel verschillende dingen. Dit zijn twee heel verschillende dingen. Aan de ene kant de genoegdoening voor God. En de tweede het besef, het bewustzijn dat God genoegdoening is gedaan. Nu ga ik nog twee teksten lezen. Wacht even, jullie thee hebben gepakt. En dat is een raadspelletje. Ik hou van raadspelletjes, jullie ook, van raadseltjes.
Ja, ik hou er ook van.
Twee teksten. 1 Petrus 2 vers 24 moest te lezen en 2 Korinthe 5 vers 21. Zoek de verschillen. En dan hoop ik 1 Petrus 2 vers 24 en 2 Korinthe 5 vers 21. En dan hoop ik dat de NBV vertaling het goed heeft, want ik heb eigenlijk niet op nageslagen.
2 Korinthe 5 vers.
Dus eerst 1 Petrus 2 vers 24.
Yes. Eindelijk. Moet ik dat even lezen?
Sorry, vers 22. Excuus, vers 22. Ik zei het
verkeerd. Die geen zonde gedaan heeft, er is geen bedrog in zijn mond gevonden.
Mm-hmm. En dan, even kijken hoor.
Wacht even hoor.
Maar toch vers 24. 1
Petrus 2 vers.
Ja, vers 22. En dan gaat er verder vers 24. Die zelf onze zonden in zijn lichaam heeft gedragen op het hout. Opdat wij voor de zonden afgestorven voor de gerechtigheid leven. Toch vers 24. Sorry, pas op. Dit vers. Dat is het ene vers. Mm-hmm. En dan twee. Mijn vinger erbij houden. En dan 2 Korinthe 5 vers 21.
Staat hem die geen zonde heeft gedaan en geen bedrog werd in zijn mond gevonden. Oh, dat is vers 23.
2 Korinthe 5,
eerst eens
lezen. Vers 21. Hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons de zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem.
Ja.
Is dit hetzelfde of niet?
Want de ene tekst staat voor de zonde afgestorven, voor de gerechtigheid leven. Mm-hmm. En de andere tekst staat dat we zouden worden gerechtigheid van God in hem.
Mm-hmm. Hoe staan ze in de MBV trouwens?
Nee. 1 Petrus 2, vers 24. Ja. Hij heeft in zijn lichaam onze zonden het kruishout opgedragen, opdat wij dood voor de zonde rechtvaardig zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen.
Ja. 2:5:21.
God heeft hem, die de zonde niet kende, voor ons één gemaakt met de zonde, zodat wij door hem rechtvaardig voor God konden worden.
Ja.
Ja, hier staat dus dat hij tot zonde heeft gemaakt. En in die andere staat, hij heeft onze zonde in zijn lichaam gedragen.
Ja. Wat is het verschil tussen deze twee teksten? Of hebben we er nooit zo over nagedacht? Of
nee, dat is nee. Dingen?
Nee. Als ik zeg dat de ene tekst gaat over de ene bok en de andere tekst over de andere bok, gaat er dan een lampje branden?
Ik ga het proberen te over die bok in de woestijn zeker.
Dus die tekst van Petrus, die zelf onze zonden in zijn lichaam heeft weggedragen op het hout, dus dat gaat over die bok die, waarvan het bloed op de verzoendeksel is gekomen.
Mm-hmm. Ja.
Mm-hmm. En die andere, dat is daar, want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt. Ja, dat klopt, dan is dat die andere bok. Dan moet het zo zijn.
Grappig.
Ja, maar het is precies omgekeerd.
Ja. Oh.
Ja?
Echt graag. Ja.
Het is precies omgekeerd. Ik zal het uitleggen.
Dat snap ik niet hoor.
Ik zal het uitleggen. Nee. Het begrip verzoening, dat is een woord wat heel veel betekenissen heeft. Er zijn wel 4 of 5 verschillende grondwoorden in het Grieks. Maar heel kort gezegd gaat het om 2 grondwoorden. Het ene grondwoord heeft te maken met iets richting God. Het andere grondwoord heeft te maken met iets richting elkaar. Met je, in Nederlands heb je het van als je ruzie hebt, dan ga je het later weer goed maken, dan verzoen je je weer met elkaar. Dat is de ene kant. De andere kant is het woord verzoenen in de zin van genoegdoening. Iets doen aan de ander om als het ware dat wat er gebeurd is goed te maken. Dus het een gaat over het herstel en het ander gaat het als het ware op de bron het probleem oplossen. Het ander gaat om de relatie. 2 Korinthe 5 gaat om de relatie. 1 Petrus 2 gaat over de relatie. En 2:5, dat gaat over het probleem. Nou, wat je ziet, er staat ook zelfs in de MBG-vertaling het goed. Het verschil tussen enkelvoud en meervoud. In 2:5 staat, de Heer Jezus heeft geen zonde gekend. Zonde in het enkelvoud gekend. Want het gaat niet om een zondige daad. Maar het gaat om de zonde als macht. Erfzonde zou je een Calvinist zeggen. Over dat zondige beginsel in je lichaam, die schimmel die zorgt dat je zondige daden gaat doen. Die wortel, die ziekte die er is in mensen, die zorgt dat er zonden voortkomen. De Heer Jezus, hij heeft geen zonde gekend. Hij is geworden, precies zoals wij, uitgenomen de zonde, zegt Hebreeën 4. Dus hij kon niet zondigen. Want heel vaak zegt de Heer Jezus, precies zoals wij, hij kon ook zondigen. Nee, dit is een van de teksten, 2:5, waar staat dat de Heer Jezus niet kon zondigen. Want hij kende de zonde niet. Hij had die macht niet in zich dat hij foute dingen kon doen. En God heeft hem toch tot zonde gemaakt. Toen de Heer Jezus op het kruis hing, dat is het zondoffer trouwens, een beeld van het zondoffer. God heeft tegen de Heer Jezus gezegd, van je hebt geen zonde in je, die macht ken jij niet. Je bent heilig. Peter zegt, Johannes 6, u bent de heilige van God. U bent helemaal 100% gericht op God. En God zegt toen de Jezus op het kruis hing, van jij bent de bron van zonde. Ik zal jou oordelen omdat jij de zonde in de wereld hebt gebracht.
Dat ene aspect. Andere aspect, wij hebben zonden gedaan, zondige daden. De gevolgen van het feit dat we zondaar zijn. De Heer Jezus, 1 Petrus 2, heeft geen zonden, zondige daden, meervoud, gedaan. En toch staat er, in 24, heeft hij onze zonden gedragen op het hout. God heeft als het ware de zondige daden die wij gedaan hebben, heeft hij op de Heer Jezus gelegd. Nu terug naar Leviticus 16. De macht van de zonde, de rebellie bij de mensen, het feit dat er opstand is, een beginsel van kwaad, dat moest geoordeeld worden en dat is geoordeeld in die eerste bok. Dat bloed moest vloeien, God moest met wortel als het ware dat kwaad uitroeien, dat beest is geslacht en als een teken van het feit dat die macht van de zonde gebroken is, is dat bloed in het heiligdom van God gebracht. Nu het andere aspect. De Israëlieten hebben zondige daden gedaan. Ze weten dat ze verkeerd geweest zijn. Die zonden zijn op die tweede bok gelegd. En al zoals wij aan de Heer Jezus denken, die al die zondige dingen die wij gedaan hebben, als het ware meegenomen heeft naar Golgotha en op het hout gebracht heeft, zijn ze weg. Zo heeft die tweede bok als het ware al die zondige daden de woestijn in gebracht. Weg. Voor altijd weg. Dat is dat andere.
In de zevende eeuwige vergetelheid.
Juist. Ja, plastisch uitgedrukt, Micha 7. God werpt onze zonde de diepte van de zee en in plaats van een bordje bij verboden met vissen.
Ja.
Dat is God. Ja. Dat is een tweede. Dat zijn twee heel verschillende dingen. Wij denken heel vaak als we het hebben over zonde vergeven, alleen maar aan het tweede onze zondige daden weggedaan zijn. Maar stel je voor dat God alleen maar je zondige daden had opgelost. Morgen doe je weer zonde, helaas. Of misschien is je morgen je best doet, niet meer overmorgen. En overmorgen heb je weer het probleem. Nee. God die heeft heel radicaal met de zonde afgerekend. Die heeft de macht van de zonde gebroken. Die heeft verzoening aangebracht voor het feit dat wij zondaren zijn. En heeft die zondaar, die oude mens, gedood. En heeft hele nieuwe mensen voor ons gemaakt. Mensen naar het beeld en de gelijkenis van God. Is dat de rechtigheid van God in hem.
Is dat dan ook wat we straks wat we gelezen hebben in Leviticus 16. Dat dit is een eeuwigdurende inzetting. Voor het hele menselijk geslacht tot aan het einde van de wereld. Daar. Maar dat is dus voor Israël dan, hè?
Ja. Ja.
En, maar wat jij net zegt, dat slaat dus over op de gemeente.
Ja. Ja
die eeuwigdurende inzetting.
Nou, in zoverre, die inzetting wordt in Hebreeën als het ware gezegd van eigenlijk is die hele offerdienst maar een schaduw. Het laat zien wat de principes van God zijn, maar Hebreeën 10 vers 4 is heel nuchter. Het bloed van bokken en stieren kan geen zonde wegnemen. En ik vind het zo ontnuchterend als je ziet wat er geofferd is bij de inwijding van de tempel.
Ja.
22.000 runderen. Nou, een koe, wat verbeterd is. 22.000 runderen. 22.000. En 120.000 schapen en geiten.
Ja.
Met stromen kwam het uit de tempel. Maar de beken waren dat van bloed. En Hebreeën 10 vers 4 maakt met één grote kras als het ware dat hele offer teniet. Het is een beeld. Het kon geen enkele zonde wegnemen. Nee. Maar God bedoelde het om te laten zien dat er maar één offer is wat wel zonde kan wegnemen. Dat is het offer van de Heer Jezus Christus. En dat altoosdurende inzetting, dat moet je eigenlijk zo toepassen dan. Zeggen van kijk, er is uiteindelijk voor alle mensen. Er worden misschien wel een advertentie van 10.000 manieren aangeboden hoe je tot God kan komen. Maar er is uiteindelijk maar één manier waardoor mensen verzoend kunnen worden met God. Dat is via de Heer Jezus.
De Heer Jezus zegt dus ook zelf van, er is niemand die door de Vader kan komen dan door mij.
Juist. Ja. Juist. Ja. We gaan nog even een stapje verder. Want die verzoening die aangebracht is, om nog een paar dingen te bespreken voor Tine. Het bloed werd niet alleen op het verzoendeksel aangebracht, maar ook voor het verzoendeksel. Symbolisch in de beeldspraak van het Oude Testament heeft dat te maken met naderen tot God. Voor het verzoendeksel, dat was de plaats waar de priester stond. Dus eigenlijk, het bloed wordt niet alleen op het verzoendeksel gesprenkeld, zo van er is verzoening aangebracht, maar er wordt ook een plaats gereinigd met bloed in dat allerheiligste waar het oordeel geweest is. En waar je als het ware als zondige mens kan staan heel dicht bij de troon van God. In Gods aanwezigheid. Zonder dat je gestraft wordt voor het oordeel. Even nog één detail, want dat was ik weer vergeten. Het verzoendeksel, het woord verzoendeksel, dat is afgeleid van het woord verzoenen, komt twee keer voor in het Nieuwe Testament. Het wordt genoemd in Hebreeën 9, gewoon het verzoendeksel wordt genoemd van in het tabernakel had je een ark en dan het verzoendeksel. Maar het wordt ook genoemd in de Romeinen 3, vers 25. En daar staat, door de verlossing die in Christus Jezus is, in hem heeft God gesteld tot een verzoendeksel door het geloof. In zijn bloed, tot betoning van zijn gerechtigheid. Nou, zo staat het er niet. In alle vertalingen is het anders aangegeven. Al onze vertalingen, zo staat het oorspronkelijk. Hij is gesteld tot een verzoendeksel. Hoe vertalen wij het? Hij is gesteld tot een genadetroon.
Wil je de tekst nog één keer zeggen?
Romeinen 3 vers 25. Het woord genadetroon. Dat wil eigenlijk zeggen, het verzoendeksel was een oordeelstroom. Daar stonden van die cherubs op, die engelen van het oordeel. Maar als het bloed er ligt, Romeinen 3 zegt het bloed van de Heer Jezus Christus, dan verandert die ark met het verzoendeksel van een plaats van oordeel in een plaats van genade. Dan wordt het een plaats waar God genade kan uitdelen. Omdat de Heer Jezus zijn bloed gevloeid heeft en een verlossing is voor mensen. Laten we, ik noem een aantal teksten. Het is misschien allemaal heel veel. En misschien zit het wel een beetje vol, dat weet ik wel niet. Maar ik wil nog een paar dingen even noemen. En dan mag je later op kouden.
Dan loopt de emmer over, hoor.
Zullen we het zeggen?
Dan loopt de emmer over.
Ja, maar dit ga ik toch even zeggen nog. En dan loopt hem even over. Namelijk Hebreeën 10, vers 19. Dat is een hele belangrijke tekst. Want nou, we hebben één ding overgeslagen. Namelijk het onderscheid tussen Israël en de gemeente. Tussen Aaron en zijn huis en het volk daarbuiten. Ik versprak me al, maar dat is duidelijk.
Israël en de gemeente.
Israël en de gemeente. Want God heeft niet zomaar één volk, God heeft verschillende volken. Dat is een heel ander onderwerp, daar ga ik niet heel uitgebreid over hebben. Maar je hebt Israël, het oud-testamentisch verbondsvolk van God. En je hebt een volk uit de volken vergaderd, Handelingen 15, dat is de gemeente.
Ja.
Kort samengevat, het een is een aards volk, een tempel op aarde, een toekomst op aarde, een zegen op de aarde. De gemeente is een hemels volk. Verschil. Dan staat in Hebreeën 10, vers 19, daarbij dus broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom, door het bloed van Jezus, langs de nieuwe en levende weg die Hij ons heeft ingewijd door het voorhangsel heen. Mag ik het vertalen in de taal van Leviticus 19? Mm-hmm. Jongens, er is een weg die is besprenkeld met bloed. Als zondig mens kun je er gewoon overheen wandelen. Tot achter het voorhangsel. Voor de troon van God, die niet langer een oordeelstroon is, maar een genadetroon. Wij kunnen voor God zelf verschijnen. Er is een weg naar God. We hoeven niet van een afstand te blijven staan. We mogen heel dichtbij komen. Dat is waarom er bloed gesprenkeld is voor de ark. Het is niet alleen maar dat God gezegd heeft, nou sprenkel ik wat op de ark, de zonden zijn verzoend, maar blijf maar lekker op een afstandje staan. God heeft erbij gezegd, kom maar heel dichtbij. Je mag een priester zijn. Dat huis van Aaron, Aaron is de hoge priester in het Oude Testament, het huis van Aaron, dat zijn de priesters. Dat zijn alle andere priesters. Dat is een beeld van de gemeente. In Hebreeën 3, Hebreeën 8 maakt dat duidelijk. Het huis van Mozes, het huis van Aaron, dat zijn eigenlijk wij. Wij mogen achter de hoge priester aan, door het heiligdom, naar God. Nou, waar is dat heiligdom een beeld van? Dat is heel simpel, een beeld van de hemel. Ook dat staat allemaal in Hebreeën, die teksten, als je dat wil lezen, lees dan Hebreeën 9... En Hebreeën 10 van de week nog eens door. Daar wordt het eigenlijk allemaal gezegd. Bijvoorbeeld Hebreeën 9, vers 8. Vers 7 wordt de grote verzoendag genoemd. Eenmaal in het jaar kon de hoge priester niet zonder bloed naderen. Daar staat in vers vers 9. Dit is een gelijkenis voor de tegenwoordige tijd. En dan vers 11. Christus gekomen als hogepriester. Niet door een met handen gemaakte tabernakel. Waar staat het dan van de hemel? De hemel is doorgegaan. Vers 24. Want Christus is niet ingegaan in het met handen gemaakte heiligdom, een tegenbeeld van het ware, maar in de hemel zelf. Met andere woorden, die tempel, die tabernakel, is een beeld van de hemel. De aarde en de hemel.
Ja.
En het heiligdom is de troon van God. Hebreeën 10 zegt, we mogen in het heilige de heilige binnengaan. We mogen de hemel binnengaan. We zijn gerechtigd om de hemel binnen te gaan, om voor het aangezicht van God zelf te verschijnen. Want er is bloed gesprenkeld op de weg daar naartoe. En wat doe je als je als priester het heiligdom binnenkomt? Dan ga je offeren. Dan ga je reukwerken offeren. Dan ga je handen omhoog doen, dan ga je God prijzen. Dat altaar, dat gouden altaar, was gereinigd met het bloed op de verzoendag. Het is als het ware alsof God zegt, van ik ga een plaats maken waar jullie naar binnen kunnen komen. Heel dicht bij mij. En dan mag je mij gaan zien, dan mag je de Heer Jezus gaan zien, en dan mag je me gaan eren. Dan mag je me gaan loven, dan mag je me gaan prijzen. Dat is de roeping van een christen. Nog één zin. Als je de christen wil terugzien in Leviticus 16, dan moet je eigenlijk kijken naar Aaron. En niet naar het volk. Dan moet je kijken naar het offer wat Aaron voor zijn priesters bracht, en niet voor het offer van Israël. Wat is het verschil? Het offer voor het volk, het is meer een profetische, en dat kan ik nog wel uitleggen, maar dat loopt de M misschien echt over. Maar Israël heeft Christus verworpen, maar Israël is wel verzoend. Heel Israël wordt behouden. Dat wil zeggen de gelovigen. De Heer Jezus is net zo goed gestorven voor de gelovigen, de Messias blijdende gelovigen en al die andere gelovigen in Israël, als voor mensen in de gemeente. Op voorwaarde dat ze de Heer Jezus aannemen. Alleen de Israëlieten, en dan praat ik even over de Israëlieten in de tijd, bijvoorbeeld dat wij er niet meer zijn als gemeente, maar die zullen geen zekerheid hebben van hun geloof. Ze zullen weten dat de Heer Jezus aan het kruis genageld, hij was de Messias, maar hij is weg. Niet weten dat de Heer Jezus leeft bij God en de verzoening heeft aangebracht. Wanneer zal Israël zekerheid krijgen van de vergeving van de zonde? Zacharia 12. Als de Heer Jezus zal terugkomen en ze hem zullen herkennen, de komende Messias zullen herkennen als de man van Nazareth. Ze zullen zien op hem die ze hebben doorstoken. Ze zullen herkennen van, hey, de Messias die wij verwachten is dezelfde als de Jezus van Nazareth die wij 2000 jaar geleden aan het kruis hebben gespijkerd. En dat is het moment, Zacharia 13, dat de bron van ontzondiging, noem het even, de tweede bok wordt weggestuurd, dat Israël die zekerheid zal krijgen. Maar wij hoeven er allemaal niet op te wachten, want wij hebben het recht gekregen, Hebreeën 10, om net als Aaron het heiligdom in te gaan. En als je het heiligdom ingaat, dan zie je dat bloed gesprenkeld, dan heb je die tweede bok helemaal niet nodig. Dan zie je die eerste bok, dan zie je van God is het volbracht, het is volbracht. De gerechtigheid is aangekomen, de zonde is verzoend. Wij zijn priesters. Heere God, wat moeten we nog meer vertellen? U bent zo groot. Ja.
Wat zou dat dan voor Israël een ontnuchtering zijn als ze dat doorkrijgen?
Absoluut. Absoluut.
Een jammerklacht die ze nog nooit hebben gehad, die zullen ze dan hebben. Naar zichzelf toe, hè?
Ja, ja.
Ja, dat moet het zijn. Maar dat hebben wij inderdaad niks mee te maken. Nee, dat zijn we opgenomen in de hemel.
Denk ik wel, ja.
Aan het punt destijds.
Zullen we het hiermee afronden? Heb ik nog vragen, aanvullingen, toevoegingen, andere dingen?
Nee, ik vond het heel mooi zo om deze zo te zien in de Leviticus. Met het Nieuwe Testament en met wat op de Heer Jezus zo.
Het is heel, ja. Ik denk dat wij daar goed over na moeten denken van de week en nalezen.
Ja.
Voor onszelf. Ja. Dat het blijft zitten, maar dat was de bedoeling, Rudy, hè?
Ja, nou ja, goed.
Het moet blijven zitten. Ja.
Wat jullie ermee willen doen, dat moeten jullie. Ja. Maar kijk, toen ik.
Geen dingen snel leren.
Ik was 20 of 19 toen ik voor het eerst een Bijbelstudie deed over Leviticus 16. En toen werd ik zo geraakt hierdoor. En toen begon ik meteen heel veel dingen te zien. Daarom heb ik het uitgekozen. het feit dat de Heer Jezus verzoening in het heiligdom in de hemel heeft aangebracht. En dat daarin voor God alles klaar is. En dat wij niet hoeven te wachten tot de hoogpriester naar buiten komt om zijn hand op die bok te leggen. Nee, we weten onze zonden zijn weg. Die bok is alleen maar nodig voor Israël. Om echt te weten wanneer er loopt een beest naar buiten. Waar naartoe, maakt niet eens uit. Naar Azazel, wie het ook mogen weten. Maar de echte verzoening heeft plaatsgevonden in het heiligdom. En als je geestelijk in het heiligdom mag gaan. En Leviticus 16 begrijpt en Hebreeën 19 begrijpt. Dan weet je, het is volbracht. Het is gebeurd. En als je dan ook nog ziet van wie heeft dat gedaan. De hoge priester die altijd in die mooie gewaden heeft gelopen. De Heer Jezus die één dag, een korte tijd bij de mensen was. In gewoon hele normale mensen gestald. Hij had geen heerlijkheid, zegt Jesaja 53, want wij zouden hebben begeerd. Hij was gewoon. Hij was eerder met ziekte vertrouwd. Wie wilde nou met deze man te maken hebben die bij Samaritanen was. En bij zieken en bij al die mensen waar hij niet moet zijn. Niet mee te maken hebben. Want dat was de hoge priester die in gewone linnen kleren liep om verzoening te doen.
Het is mooi dat je dat zo uitlegt en dat nu begint te leven. Maar stel er voor dat er iemand die tijd aan Monika, laten we een voorbeeld noemen naar die moordenaar aan het kruis. Zijn hele leven heeft hij vergooid. Maar hij is toch in de laatste seconde is hij bij de Heer gekomen. Hè? Dus laten we zeggen, doordat het de Heer geloofde. Hè? Mm-hmm. Hij geloofde in hem. Dat was de reden. Dus je hebt eigenlijk, als je dus weinig verstand hebt om deze dingen allemaal tot je te nemen, dan heb je het ook, is het ook voldoende Heer, zoals die man die tot de Heer wou komen, maar hij wist niet hoe hij bidden moest. En dan zei hij alleen maar tot de Heer, want dat had hij dan wel eens gehoord dat ze dat in de kerk deden, dan zei hij amen. Dus laten we zeggen, in het proces was even voltooid in zijn hoofd, dat hij naar de Heer wou komen, en hij zei amen, zei hij erop. En dan is dat ook voldoende.
Ja.
Eigenlijk. Hij kon niet verder. En hij dacht van, nou, en dan zeg ik, ik heb die kreet wel eens gehoord in de kerk. Laat ik dat dan maar achter zijn.
Maar nogmaals, dit is natuurlijk niet bedoeld van dat God als daar een examen afneemt, begrijp je het goed, anders dan ben je niet hersteld. Nee. Ik heb een ander verhaal vertellen. Dat was een oud vrouwtje. Dus dat wordt vaker de predikers gebruikt, veel wel mooi. En die had heel arm en die had geen geld. En die leefde echt een beetje bedelarij, wel heel moeilijk. Maar dat had een zoon en die was ver weg. En op een gegeven moment stuurde die zoon een papiertje. En mijn vrouw dacht, nou het komt van mijn zoon. Ja, ik weet niet wat het is, maar het zal wel kostbaar zijn en mooi. En ze maakte een lijstje en ze hing het aan de muur. En ze topte maar verder in haar leven en uiteindelijk stierf ze. En die paar bezittingen die ze had, die werden bekeken door notaris of wie het allemaal moest doen. En toen vonden ze dat lijstje. En toen keken ze goed naar het papiertje. Toen bleek het een cheque te zijn voor $1 miljoen. Maar dat is heel vaak ons christenleven. We zijn dan wel gered. Maar we tobben als het ware nog altijd zoals we altijd gingen. En we hebben niet door dat we die cheque van 1 miljoen in onze Bijbel hebben.
Ja, ja.
En zo is het bedoeld.
Ja, ja, ja.
Om uit te leggen van, joh, je bent echt 1 miljoen gehad.
Ja, ja. Maar kijk, nou hebben wij de tijd. De Heer geeft ons deze tijd. Om daarover te hebben. En niet alleen deze tijd. Maar we hebben weken en maanden en van de vorige gehad. En misschien krijgen we die ook nog in de toekomst. Dus je hebt die tijd en die mag je dus op deze manier ook benutten.
Ja.
Om gewoon beter naar anderen toe uit te leggen weer. Want daar gaat het dan ook om. Ja. Dat je het uitdeelt naar anderen. Misschien in een eenvoudige vorm, maar dat je het toch uitdeelt en dat je het getuigt van hem.
Ja. Zullen wij afsluiten met gebed? Open gebed, denk ik. En dan moet ik nog even hebben over van of en hoe we verder gaan.
Oké.
Ja?
Ja.
Ik deze even uit.